Welkom bij Andere Kost. Ik ben Mirjam Ermes en samen met jullie, de zorgprofessionals, duik ik in de wereld van eten, drinken en gastvrijheid die zo essentieel is in de zorg. We delen veel kennis en gaan het vooral hebben over alles wat met innovatie en inspiratie te maken heeft. Elke aflevering spreek ik iemand die iets bijzonders te vertellen heeft. Van mensen die werken in de zorg tot experts uit de zorg- en foodsector. Verwacht een heleboel eye-openers, superhandige tips en inspirerende verhalen. Elke aflevering een nieuw onderwerp en een nieuwe gastspreker. Dus geef je oren de kost en duik mee in de wereld van eten, drinken en gastvrijheid in de zorg. Dit is Andere Kost. Heel veel luisterplezier. Smakelijk eten. Een veelgehoorde uitdrukking en snel gezegd. Voor velen van ons is smakelijk eten ook een vanzelfsprekendheid. Maar wat als het genieten van lekker eten en drinken wegvalt door een verminderde geur en smaak? Geur- en smaakverlies zijn vaak het gevolg van ouderdom of ziekte en kunnen een grote impact hebben op het alledaagse leven. Voor mensen in deze situatie is goed en lekker eten en drinken essentieel. Niet alleen voor herstel, maar ook voor het sociale aspect. In deze aflevering van Andere Kost bespreken we de impact, gevolgen en complicaties van smaak- en geurverlies en kijken we naar de oplossingen zoals geur, prikkeling en smaak. Ik ga in gesprek met Erik-Jan Wissink, beter bekend als Erik-Jan de Smaakman. Specialist op het gebied van smaakverandering door ziekte, bijvoorbeeld bij kanker. Erik-Jan deelt zijn kennis en ervaringen en inspireert zorginstellingen om patiënten en cliënten met smaak- en geurverlies op een goede manier te begeleiden en te ondersteunen. Want smakelijk eten begint immers bij het behouden en stimuleren van de smaakbeleving. Welkom Erik-Jan, ik heb je al kort geïntroduceerd, maar zou jij alsnog even iets meer over jezelf kunnen vertellen?
Ja, natuurlijk. Leuk. Dankjewel voor de uitnodiging ook.
Ja, graag gedaan.
Nou, ik ben Erik-Jan Wissink. Erik-Jan de Smaakman is mijn bedrijf. Ik ben gewoon een eenmanszaak. Ik ben 57 en ik woon in Utrecht. En ik doe heel veel leuke dingen die met eten en drinken te maken hebben.
Leuk.
Ja.
En jij bent Erik-Jan de Smaakman, zeg je zelf al. Hè? Als ik het goed heb, is dat een jaar of 7 geleden ontstaan.
Ja, in 2016.
En hoe is het ontstaan?
Nou, ik was daarvoor hoofdkeuken van het Icacia ziekenhuis in Rotterdam. Mm-hmm. Daar was ik klaar. Toen ben ik eigenlijk voor mezelf begonnen. Ik ben eigenlijk trainingen gaan maken met al mijn kennis die ik had voor collega's die ook in de zorg werken. Dus ik geef heel veel trainingen in de zorg. Die gaan allemaal over smaak. Dat loopt altijd een rode draad door alle trainingen heen. Dat is eigenlijk hartstikke leuk en dat loopt hartstikke goed. En het is gewoon, ik krijg altijd heel veel energie van als ik goede trainingen heb gegeven.
En waar is jouw interesse voor smaak ontstaan?
Nou, in Icacia is dat eigenlijk ontstaan. Maar als ik terugkijk, is smaak altijd wel, ook in mijn gewone carrière, superbelangrijk geweest. Mm-hmm. Die smaakverandering bij oncologie, waar we het over hebben, dat is bijvoorbeeld in Icacia ontstaan. Wij waren een van de eerste ziekenhuizen die bijvoorbeeld dan een spreekkamer in de keuken hadden met waar we mensen van de oncologieafdeling die last hadden van door de chemo van smaakverandering. Mm-hmm. Een soort interview en wat smaaktestjes afnamen. Dus daar waren we wel pioniers in. Mm-hmm. Samen met een ziekenhuis in Sneek, wat ook daarmee bezig was. En vandaar is eigenlijk mijn interesse in die oncologie ontstaan.
Okay.
En ook wel ben ik gaan beseffen wat dat voor impact heeft als je niet goed ruikt en proeft.
Ja, precies. Ja. Want je wil eigenlijk, als ik het goed begrijp, oplossingen zoeken voor mensen die door kanker of wat voor andere ziekten geen smaak hebben.
Ja.
Maar als we dan even gaan naar smaak, wat is dan smaak precies?
Ja, smaak is eigenlijk, dat is sowieso een beleving van wat al jouw zintuigen daarvan maken.
Ja.
Die kan positief zijn, die kan natuurlijk ook negatief zijn. Mm-hmm. Maar als je goed kijkt van als je iets proeft, hè, dat is wel een van de belangrijkste dingen die ik altijd vermeld. Als we proeven, hè, dan ruiken we dingen.
Ja.
Dus met de neus. En we proeven dingen, we kunnen de 5 smaken proeven op de tong.
Mm-hmm.
En er is altijd een prikkeling aanwezig. Nou, Ik noem dat GPS, geur, prikkeling, smaak.
En die prikkeling, wat bedoel je daarmee?
Ja, de prikkeling is eigenlijk bijvoorbeeld koolzuur tintelt in je mond.
Oh ja.
Rode peper geeft ook een tinteling op je tong. Als je er heel veel van eet, dan brandt het, maar een klein beetje prikkelt. Gember prikkelt ook.
Mm-hmm.
En een andere prikkeling is bijvoorbeeld geluid.
Oh ja, als dus iets knapperig is
ja,
of zo.
Dus het eten van chips, hè, iedere keer als we krk horen, dan associëren we dat met lekker.
Oh ja.
En het is wel grappig als je zeg maar chips koopt in de winkel. Die zak maakt allemaal al geluid. Dus ja. Je moet maar eens opletten als je chips koopt.
Oh, dan begint het al.
Ja, dan hoor je die zak al een beetje knisperen. En dan gaan je hersenen al aan de slag van, hey, ik wil die chips opeten.
Ik heb zin in chips. Ja. Ja. Oh, wat goed.
Hey, dus praktisch gezien zit dat GPS zit altijd in al mijn recepturen. En in al mijn workshops.
En,
dat
en GPS is geur, prikkeling. Oh, prikkeling en smaak.
En smaak, ja. Dus in die oncologie merk je... ik doe van al die dingen zoveel mogelijk in het recept. Om zeg maar zo'n groot mogelijk bereik te hebben dat er iets aangenaams is in die mond. Wat
okay.
gebeurt.
Ja. Ja, ja.
Maar smaak is natuurlijk nog veel meer. Dus presentatie, hoe het eruit ziet, geluid, maar ook tast. Mondgevoel
mm-hmm.
is ook super belangrijk. Daar komen we steeds meer over te weten. Daar kan ik straks ook wat voorbeelden van geven. Maar als je niet proeft en ruikt, dan blijft alleen je mondgevoel over. Dus
ja.
Variatie in koud, warm, hard, zacht. Vet geeft een soort filmlaagje in je mond,
ja.
wat we prettig vinden. Stroef, hè, dus tannine in wijn of spinazie. Als je dat rauw eet, krijg je ja. stroeve tanden van.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk een beetje sensaties die niet met geur en smaak te maken hebben, maar die met het mondgevoel.
Dus eigenlijk is smaak is een... onderdeel is een beleving waarbij je al je zintuigen gebruikt.
Ja.
Dus je kunt niet zeggen smaak gebeurt op je tong, maar smaak doe je dus en met zien, met voelen, met proeven,
ja.
met alles eigenlijk. Ja. Horen.
Horen.
Ja.
En de omgeving of muziek of ja, ook de stemming van de dag kan ook belangrijk zijn. Hè. Als je je wat minder voelt, dan zal het eten ook minder smaken.
Ja.
Dus al die dingen maken jouw smaak tot een beleving. En ja, het is dan natuurlijk heel moeilijk als je als een van die zintuigen het niet goed doet.
Ja, precies. Ja.
Dus als je niet proeft of niet ruikt. Je hebt bijvoorbeeld ook anosmieverenigingen, mensen die geboren zijn zonder geur. Of mensen die door een ongeluk hun hoofd stoten, waardoor ook bijvoorbeeld ineens de geur weg is of andere dingen.
En jij gaat dan kijken van waar zit het aandachtspunt? Dus wat functioneert wat minder? En dan ga je kijken van hoe kan ik die beleving van die smaak toch
ja.
zo goed mogelijk?
Ja, dus ik probeer al die zintuigen te prikkelen. Dus ik let erop dat het er netjes uitziet, dat het er lekker uitziet. Dus ik gebruik ook heel veel kleurtjes. Het groente heeft natuurlijk oneindig veel kleuren.
Mm-hmm.
Dus als je varieert met dat het er veel kleurtjes uitzien, dan... kan het al zijn dat iemand door die kleurtjes enthousiast wordt. Hé, dat ziet er lekker uit. Dus alles helpt, zeg ik altijd. Het is niet zo dat je met één oplossing alles oplost. Het zijn allemaal hele kleine beetjes die maken dat het beter gaat smaken. Dus ik zorg dat er geur in zit. Ook al ruiken mensen niet, dan laat ik het er toch in zitten. Als mensen niet proeven, dan doe ik wat meer geur toevoegen. Dus ik speel daarmee. En in die workshops die ik dan met patiënten doe, krijg je natuurlijk gelijk feedback.
Oké. Okay.
Dus als we dan gaan eten, dan zie je soms al van iemand zie je een hapje nemen en een glimlach komt tevoorschijn. Dan weet ik vaak al van, waarschijnlijk is het lekker.
Ja, precies.
Ja. Kijk, heel belangrijk is, ik ben geen arts. Dus, maar ik kan wel het eten lekkerder maken en beter maken. Dus,
ja, en eten is vervolgens ook wel weer goed om beter te worden.
Ja. Dus het is eigenlijk altijd win-win. En ik kijk in mijn trainingen en allemaal dingen. Ik zie mijn ingrediënten als mijn gereedschap. Net zoals dat een timmerman die heeft een boor bij zich en een zaag. Ik heb mijn gereedschap. En de mensen krijgen ook recepten mee. En daar kunnen ze ook achter het ingrediënt zien of je het proeft of ruikt of dat het een prikkeling is.
Ja.
Want dan kun je dus dingen die aangenaam zijn versterken. En dingen die wat minder zijn kun je bijvoorbeeld weglaten of zeggen van, hey, Dat is niet aangenaam, dan haal ik het uit het recept.
Haal je het eruit. En eventjes nog terug. Ja. Bij welke mensen zie je vaak dat er of smaak- of geurverlies is? Welke groep is dat? Of...
Nou, we zijn natuurlijk in Ticasia begonnen met de oncologieafdeling. Mm-hmm. Dus dat was voor mij dan de eerste groep waar je kennis mee maakt. Maar inmiddels weet ik beter. Nou, je hebt de anosmievereniging, dus er worden ook mensen geboren zonder geur.
Ja.
Door een hersenbloeding of door andere dingen kan ook je smaak weggaan.
Oké, dus bij sommige mensen is het misschien tijdelijk van aard en bij sommigen is het levenslang. Of wordt het alleen maar slechter? Ja. Dat kan natuurlijk ook nog.
Ja. Bij oncologie zie je dat het vaak wel terugkomt.
Mm-hmm.
Dus een beetje wat ik hoor en in de ervaring is, hoor, is dat als mensen in de chemo gaan, dat een paar dagen later dan die smaak weggaat. En dat tijdens die chemo dat wegzakt.
Ja.
En als dan de kuur weer stopt, dat het wel weer terugkomt.
Komt het weer terug.
Ja. Dus, maar bijvoorbeeld bij corona, dat heeft natuurlijk heel erg geholpen, de aandacht voor smaak- en geurverlies.
Ja.
Maar er zijn natuurlijk mensen die nog steeds niet ruiken door corona.
Door corona, ja.
Nee. Of die vieze geuren ruiken, fantoomgeuren noem je dat.
Ja.
Dus die
zijn er eigenlijk niet.
Nee, die zijn er eigenlijk niet. Dus die ruiken de hele dag parfum. Of iemand zei een keer in een workshop, ik ruik de hele dag sigaren, terwijl ze de hele dag er niet zijn.
Oké. Okay. En dat is door corona gekomen?
Ja, door het coronavirus zijn natuurlijk veel mensen hebben daar last van gehad. Ja. Ja.
En dan heb je natuurlijk nog de oudere mensen.
Ja. In de zorg is het algemeen zo dat als je ouder wordt, je gaat minder zien, je gaat minder horen, maar je gaat ook minder ruiken. In mijn training voor ouderen leer ik eigenlijk de mensen, omdat ze zeggen dat je bij 70 jaar ongeveer 20% geurverlies hebt.
Mm-hmm.
En ouderen gaan dat vaak compenseren door aromat of maggi te gebruiken. Maar dat is eigenlijk zout, hè? Dat is een smaak. Om die 20% geurverlies te compenseren door meer geur toe te voegen in het gerecht.
Mm.
Dus meer kruiden en specerijen te gebruiken.
Is beter dan zout toevoegen.
Ja. Dus de grootste eigenschap van kruiden en specerijen is dat je ze ruikt.
Ja.
Maar je moet ze wel op de goede manier gebruiken. Hè. Dus ik leer dan dingen die je lang ruikt, hè, kaneel of sterrenijs. Dat kun je meekoken, want dat geeft heel lang geur af. Maar bijvoorbeeld basilicum is maar heel kort.
Mm-hmm.
Eigenlijk alle groene kruiden ruik je maar heel kort. Dus die moet je niet te lang meekoken. Die moet je eigenlijk op het eind toevoegen. Om maximaal geurrendement te hebben.
Want hoe pak je het eigenlijk aan? Je zegt, ik geef workshops. Je geeft workshops eigenlijk aan de patiënten.
Ja.
Niet aan de zorgverlener.
Nee, daar doe ik meestal de training of een presentatie over geven. Hè? Dus
die informeer je, doe je de kennis vergroten.
Ja.
En met de mensen die een geur- of een smaakverlies hebben, daarmee ga je aan de slag.
Ja.
Oké, hoe pak je dat aan?
Nou, in de workshops die we doen, ga ik eigenlijk blanco in. Ik vind het niet zo heel belangrijk om te weten wat er is. We vragen het wel in het begin, dus we heten de mensen welkom. En wat ook heel belangrijk is, is dat de partner mee mag komen. En lotgenotencontact is superbelangrijk. Dat staat eigenlijk vooraan, is dat je niet alleen bent.
Oké.
Vaak voelen mensen zich eenzaam als iedereen om je heen gewoon ruikt en proeft. Kun je het wel uitleggen, maar je gaat het pas ervaren als je het zelf hebt meegemaakt. Dus we heten de mensen welkom. Dan hebben we meestal een gastvrouw die goed is in vragen stellen. Die vraagt uit van, wat is het probleem? En dan luister ik mee. Dus ik probeer dan wel daartussen even op te pikken. Als iemand echt zegt van, ja, ik lust dat echt niet. Dan kan ik dat nog even rechttrekken als we dat gaan doen. Dus ik laat die mensen een rondje doen en eigenlijk erken ik die problemen. Hè. Dus ik geef toe van, ja, die is superbelangrijk en dat er aandacht voor is. En dan vertel ik heel kort iets over die GPS, hè.
Mm-hmm.
Over die zintuigen en over mondgevoel. Dat heel belangrijk is. En dan zeg ik ook van, je zult zien dat in de recepten kunt u zien, achter de ingrediënten, of je het ruikt of proeft, of dat het een prikkeling is.
Ja.
En dan is het eigenlijk, ga ik zo snel mogelijk aan de slag met ze.
Dan ga je koken.
Ja, en door de chemo of door andere dingen proberen we het nooit langer dan 2 uur te doen. Hè. Sommige mensen hebben wat lager energieniveau.
Ja.
Dus alles staat al gesneden en klaar en een beetje afgewogen. Dus ze zijn gewoon lekker even een beetje aan het roeren en het ervaren. En ik cirkel er een beetje om ik probeer een beetje afstand te houden, want ik probeer juist dat contact met elkaar te stimuleren. En meestal zie je wel al dat mensen met elkaar gaan praten.
Ja, dan hebben ze erkenning.
Ja, en ook van ik doe dit zo, want dat werkt goed. Dus ook bij de mensen zelf zitten ook heel veel kennis. Ja. Dat absorbeer ik altijd wel.
Maar het doel is dat je dan allerlei tips geeft om hoe ze die GPS kunnen toevoegen in hun eigen menu thuis.
Ja. En, ja, kijk, wat eigenlijk het grootste issue is, is wat er gebeurt, is iedereen heeft een bepaald eetpatroon waar hij zich prettig bij voelt.
Mm-hmm.
En vaak, als je wat ouder bent, heb je dat al je hele leven van huis uit meegekregen. En ineens werkt dat eetpatroon niet meer.
Nee.
Dus je vindt het niet meer lekker. Dus ik neem wel vaak dingetjes die je niet iedere dag maakt, maar die niet ook heel ingewikkeld zijn. Dus ik heb een vast ik maak altijd 2 smoothies. Ik maak een soep, een koud gerechtje, iets van een hoofdgerecht en een dessert. En dan nog iets van een chutney erbij.
En kun je ook zeggen, want je zei net al, hè, mensen voelen zich buitengesloten. Mensen voelen zich eenzaam vaak. Hè? Want het heeft ook wel echt impact op het sociale leven. Heb je daar een voorbeeld van?
Wat je natuurlijk ziet is, ik heb een keer een vrouw in een workshop gehad die ook zei van, ja, ik vind het ook helemaal niet meer leuk om voor mijn gezin te koken. Ja. Dus je hebt opgroeiende kinderen en je kookt omdat het moet.
Ja.
Ze zegt, maar ik beleef er helemaal geen plezier aan. En na de workshop met alle tips was ze zo, ik had dan een gegrilde wortelsalade met 3 kleuren wortel gemaakt. Ja, toen zei ze, ik word al vrolijk van de kleurtjes, weet je wel. Dan ga ik thuis maken, weet je wel. Gewoon omdat ik al van de kleurtjes gelukkig word.
Ja.
Ja, weet je wel, missie geslaagd, zeg ik dan.
Ja, heb je een geluksmomentje gecreëerd. Ja,
ja, dus je merkt, en dat is andersom ook voor de partner, als de partner kookt. Daarvoor mocht hij ook altijd mee, want die krijgt dan ook die tips mee. Ja, als die partner natuurlijk iedere dag kookt en zijn best doet en iedere keer schuift hij of zij dat bord weg, want het is niet lekker.
Dan wordt hij ook niet blij van.
Nee, dus het heeft gewoon sociaal enorm impact. Je vindt het ook niet meer leuk om uit eten te gaan. Je gaat er ook geen vrienden uitnodigen om voor te koken, want je beleeft er geen plezier aan. Dus
En doordat ze allerlei tips krijgen en dat weer gaan stimuleren, daardoor hebben ze weer, vinden ze eten weer leuk, vinden ze het weer fijn, is het weer een sociale gelegenheid en worden ze eigenlijk weer een stukje gelukkiger van.
Ja, kijk, het eind vragen we ook altijd van, joh, wat neem je mee? Hè? Dus kijk, het is niet zo, ik kan nooit een 100% score halen.
Nee.
Dat is onmogelijk, maar van de 10 deelnemers heb ik altijd wel 8 die heel veel dingen meenemen. En die andere 2 zijn wel wat mindere dingen die werken en daar zou je nog even wat langer mee aan de slag moeten of nog een keer wat nazorg moeten geven om wat andere tips. Bijvoorbeeld die ijzersmaak of kartonsmaak die je vaak hoort.
Ja.
Die is wel ingewikkeld. Weet je wel, die is moeilijk.
Die moet je overstemmen op een of andere manier.
Ja, die moet eigenlijk nog meer kruiden en specerijen of dat je dat eigenlijk een beetje overroelt of een beetje wegblaast.
Ja.
Door pittige, sterke gerechten te maken. Maar dat is dan voor die anderen weer niet plezierig natuurlijk.
Omdat dat weer te pittig is.
Ja, weet je wel. Dus, ja.
Ja, en doe je dat dan ook misschien in je recepten of in je tips van dat je voor die patiënt zelf dan zegt van, nou, voeg dat een beetje meer toe dan bij de rest van je gezin. Of dat kun je later toevoegen of zoiets.
Ja, ja, er zijn ook natuurlijk heel veel natuurlijke smaakmakers die ze kunnen gebruiken. Zoetzure saus, pikkelily, chutneys. Daar zitten vaak meer geuren en smaken in. He, dus die kun je, als maakt dat je gehaktbal met pikkelily lekker is, gooi er altijd een schep pikkelily op.
Ja.
Dan ben je er. Soms is het ook gewoon heel eenvoudig. Maar ja, in die workshop merken ze vaak dan, daar heb ik eigenlijk nooit aan gedacht. Om gewoon, als je zoetzure saus lekker vindt, waarom zou je dat niet op je tosti doen of op je boterham? Als dat maakt dat je die boterham opeet.
Voor de prikkeling op je tong doe je iets scherpers toevoegen of iets knapperigs.
Ja.
Kleurtjes doen heel erg goed. Stel voor, je hebt altijd een hele flauwe smaak. Hoe kun je daar dan mee omgaan?
Wat je natuurlijk merkt, flauw heeft meer een beetje te maken wat we associëren met hartig. Hè? Dus hartig is eigenlijk een beetje zoutige smaak.
Mm-hmm.
Umami is hartig. Die zitten ook altijd wel in mijn gerechten. En dan probeer ik altijd wel met wat minder zout te koken en wat meer de andere smaken. Want zout kun je altijd nog toevoegen.
Ja.
Je kunt met de zoutmolen altijd nog wat extra zout toevoegen. Maar we komen ook steeds meer te weten over umami. Umami is hartig, hè? Een heerlijkheid in het Japans betekent dat.
Mm-hmm.
Maar versterkt andere smaken ook. Dus,
oh.
Dat zit in tomaat, maar ook in paddenstoelen en in bijvoorbeeld sojasaus. En
miso
dat soort,
en zo.
Ja, dat soort dingen.
Ja.
Dat maakt de andere smaken ook beter. Hè?
Okay.
Dus dat hartige, dat is gewoon eigenlijk vaak met vlees en met groentes is meer de hartige smaak.
Ja, dus het is beter om dat hartige stuk toe te voegen dan het zout toe te voegen.
Ja.
Ja.
Kijk, zout kun je natuurlijk altijd nog toevoegen. Maar ja, dat kun je er niet meer uithalen.
Nee.
En te veel zout is ook niet goed. Zeker als je in behandeling bent of je bent ouder. Hè, want het houdt vocht vast en dat soort dingen. Dus ik ben meer van... En dat werkt ook. Als je meer kruiden en specerijen gebruikt en dan focust op die andere vier smaken, is dat het sowieso dat je minder zout nodig hebt.
Ja.
En
bij jou staat natuurlijk altijd op nummer 1 dat jij ervoor zorgt dat mensen weer echt plezier aan het eten krijgen door op een andere manier een beleving te krijgen. Hoe zie je dat bij zorginstellingen? Is daar voldoende aandacht voor, denk je?
Ja. Ik kom met mijn trainingen natuurlijk in heel veel organisaties. En soms, ik zeg het altijd een beetje van... Ik zou er gelukkig van worden als mijn moeder hier zou zitten. Noem maar wat.
Mm-hmm.
En soms denk ik ook van, ik ben blij dat mijn moeder hier niet zit.
Oh ja.
Met het eten, hè. Dus,
ja, je hebt heel veel verschillende, wil ik zeggen.
Ja. Ja, daar is echt wel onderscheid in. En je ziet natuurlijk, we hebben keukens die nog zelf koken. En je hebt heel veel zorginstellingen die convenience hebben. Kant-en-klaar maaltijden die opgewarmd worden. En bij allebei... is dat gelijk, heb je goede en slechte. Dus je hebt keukens die zelf koken, waarvan ik denk van... nou, jullie kunnen ook nog wel wat beter je best doen... maar je hebt ook hele goede keukens.
Ja.
En dat is met convenience maaltijden ook, weet je. Je kan een hele goede convenience maaltijd hebben.
Mm-hmm.
Maar als die verkeerd opgewarmd wordt... of er is geen aandacht voor presentatie... dan is het ook zonde. Maar ik denk wel, en dat zeg ik dan een beetje in het algemeen... is dat we wel wat meer aandacht mogen hebben dat het wat gezonder wordt... dat er wat minder zout in de maaltijden zit. En dat onze ouderen voornamelijk heel veel brandstof krijgen. Brandstof is eigenlijk suikers, koolhydraten en dat soort dingen.
Ze mogen misschien meer eiwitten.
Ja,
en,
ik zou wat meer op die eiwitten en op die groentes focussen. Want als je niet beweegt en je hebt heel veel brandstof, word je onrustig. En krijgt ook overgewicht.
Ja, want je verbruikt het niet.
Nee, verbruikt het niet. Dus... dat is ook in de website 4xbeter.nl. Dan hebben we het over beschermstoffen, groente, fruit, bouwstoffen en brandstoffen.
Mm-hmm.
En ik stel altijd de vraag in mijn trainingen... wat denk je dat jullie doelgroep het meeste krijgt? En dan komen we meestal uit op brandstof. Dus grote koeken, witbrood, hagelslag.
Ja, echt die koolhydraten.
Ja.
Ja, die suikerpieken.
Ja, die suikerpieken. En dan vinden ze het raar dat sommige bewoners niet willen slapen.
Hmm.
Terwijl ze net een hele grote koek op hebben.
Hebben ze net energie gehad?
Ja, weet je wel. Dus ik probeer wel van, ga nou gewoon wat meer groente geven en wat minder brandstof. Hè. Geef wat minder aardappeltjes en probeer wat meer groente in die maaltijd te verwerken. En probeer ook wat minder zout. Je ziet toch nog wel in het algemeen dat in veel kant-en-klaar producten gewoon heel veel zout zit.
Ja. Zijn we ook gewend, hè?
Ja,
zout en suiker zijn
is,
we natuurlijk heel erg gewend. En,
je ziet nu wel in de ziekenhuizen een beetje de trend dat ze zeggen van... er mag bijvoorbeeld 1 gram zout in de warme maaltijd zitten. Maar als je die weghaalt, moet je natuurlijk wel wat aan je bereidingen gaan doen. Dus dan moet je wel bereidingen gaan toepassen die smaakverhogend zijn.
Grillen,
wokken, meer kruiden, specerijen gebruiken.
Ja, dan komt dus, de smaakman weer.
Ja, nee, dus dat heb ik natuurlijk in mijn trainingen ook. Prima dat je minder zout, maar dan je kan niet alleen zout weghalen en geen andere dingen doen. Want dan krijg je dus heel veel klachten van het eten is niet lekker.
Ja.
Nee, dus daar moet je goed over nadenken van als ik het zout eruit ga halen. Moet ik sowieso meer gaan bakken, grillen, wokken, roosteren, dat soort dingen. Maar je moet ook meer kruiden en specerijen gaan gebruiken.
En met dat bakken, grillen, wokken, roosteren, daar krijg je natuurlijk ook weer een andere smaakbeleving mee.
Ja, krijgt meer smaak.
Ja, toch? Meer smaak.
Iets wordt krokant of iets krijgt net even een beetje een andere bite.
Ja.
Dus je smaakverhogende bereidingen
En wat is, want je gaf er straks een voorbeeld van die mevrouw, hè, die weer blij werd van al die kleurtjes op het bord. Heb je nog een voorbeeld van iemand die heel erg gelukkig was nadat ze tips had gekregen?
Nou, ik had laatst dan ook een workshop. En die meneer die was gek op een gekookt ei. Maar dat proefde een beetje naar zwavel 's ochtends. Die had dan ook een oncologische behandeling. En dus toen hij dat zat te vertellen bij de introductie, dacht ik van ja, ik heb een stampotje met een zachtgekookt ei. Ik had een stampotje van zoete aardappel met venkel en veldsla. Mm-hmm. Met een eitje met cashewnootjes. Ik had niks gezegd. En dus tijdens het eten zag ik dat hij dat ei helemaal op had.
Oh.
En dus ik had dat natuurlijk wel een beetje in de gaten. Want ik had net gehoord van dat ei smaakt naar zwavel. Dus toen ging hij vertellen aan het eind, en bij de evaluatie. Hij zegt, door dat stampotje en door die nootjes en die bijt smaakte dat ei ook gewoon lekker.
Aha.
Dus het was gewoon een hele korte conclusie. Als hij alleen een ei had, dan was het zwavel. Maar die stampot zat ook een beetje stampotkruiden in. En er zat natuurlijk, die venkel was een beetje beetgaar. Hij zegt, ja, als ik dat in combinatie met die stampot en dat eitje, proefde dat eitje lekker.
Dus hij had een andere geurbeleving, een ander mondgevoel.
Er en gebeurde alles veel meer in zijn mond.
En misschien proefde hij het wel, maar ging het naar de achtergrond? Dat weet je natuurlijk niet. Maar,
Ik heb laatst een leuke discussie daarover gehad met de diëtisten. Die doen natuurlijk ook hartstikke goed werk in voorlichting en dat soort dingen. Maar over het algemeen merken ze van als iemand tijdens een consult zegt van ja, ik vind zoet aangenaam, is dat dan vaak het advies wordt gegeven van ja, maak dan alles zoet. Maar ik ben juist door mijn ervaring in de workshops, je moet juist alles versterken.
Oké. Okay.
En daardoor gebeurt er meer in je mond. Mm-hmm. Hè? Denk aan die meneer wat ik net zei.
Ja.
Dus hoe meer er gebeurt in je mond, hoe meer je proeft, hoe meer je ruikt, hoe meer krokante of zachte dingen er zijn, is dat het vaak dan dat wat niet aangenaam is, verbloemt.
Doordat er heel veel omheen gebeurt.
Ja, dat er heel veel omheen gebeurt. En dan hoef je niet specifiek dan ergens iets meer zoet in te gooien. Weet je wel? Dus dat gaf ik als advies mee. Van nee, probeer juist zoveel mogelijk smaken erin te doen. Die verbloemen dan die andere smaken die dan niet aangenaam zijn. Of die verdringen die een beetje naar de acht. Omdat de rest overheerst dan.
Ja.
Dus het krokante van een nootje of het umami wat erin zit, maakt dan dat het geel is. Dus ik kom een beetje tot andere inzichten daarin, dat ik denk van nee, we moeten dan niet gaan zeggen van gooi overal maar schepje suiker in of iets.
Nee,
versterk gewoon alles.
Ja.
En dan nog kun je misschien wel iets meer suiker toevoegen in een dessertje. Maar...
En voor iemand die nu zeg maar dit voor het eerst hoort en die denkt van oh, ik heb dat thuis ook, of mijn man of mijn vader of ikzelf of weet ik veel wat. Wat is dan de tip waar je als eerste mee kan beginnen?
Nou, wat ik altijd meegeef is, ga een dagboekje bijhouden wat wel lukt. Vergeet alstublieft wat niet lukt. Dus al is het je lievelingsgerecht en je gaat het nog een keer proberen, dan wordt het niet beter op.
Mm-hmm.
Dus vergeet dat lievelingsgerecht voor die periode dat het niet lukt, maar ga opschrijven waar je wel gelukkig van wordt. En dat kan soms een soepje zijn of iets dat je ervaart dat je denkt van, hé, dit smaakt wel. En dan kun je daarop verder borduren. Dus als je op een gegeven moment een rijtje krijgt met dingetjes die wel lukken, kun je daar natuurlijk een keer een andere bereiding van doen. Of je kunt er een combinatiegerechtje van maken. Want dan krijg je ook weer een beetje vertrouwen in wat wel lukt.
Dus voortborduren op dingen die je wel lekker vindt. Dus begin met bijhouden wat je lekker vindt en dan daar weer op voortborduren.
En vergeet alsjeblieft, ik zeg altijd, als het niet lekker is, vergeet het. Streep het door en doe het voorlopig niet. Dat is wel ingewikkeld als je dat misschien al je hele leven eet natuurlijk.
Ja.
Want gedragsverandering is natuurlijk...
Is moeilijk.
Is moeilijk.
Ja.
Maar dat is eigenlijk de belangrijkste tip die ik meegeef. En... Ik help ze natuurlijk in de workshop mee door ze dat te laten ervaren.
Ja, en daar kunnen ze verschillende dingen ervaren. Van nog een beetje dit erbij of een beetje dat inderdaad.
Ja.
Nou, dankjewel Erik-Jan. En dat je jouw ervaring wilt delen met onze luisteraar. En hoe je met aandacht jouw praktische tips ook mensen met geur- en smaakverlies kunt laten genieten van lekker eten. Om af te sluiten heb ik nog een aantal korte vragen aan je. Voor welk eten kan ik jou 's nachts wakker maken?
Nou, als ik op vakantie ga naar Italië, dan bestel ik altijd als eerste pasta carbonara. Omdat ik dat... Het is zo'n eenvoudig gerecht, maar het zo bomvol smaak.
Lekker.
Ja. En ik hou ook gewoon van lekker uit eten gaan, maar wel een beetje luxe. Ja.
Beetje fine dining.
Ja, fine dining word ik echt wel gelukkig. Maar het eerste wat ik bestel als ik in Italië ben, is pasta carbonara. En ik maak dat af en toe met mijn zoon, maken we dat samen ook thuis.
Lekker. Ja. Heerlijk. En zelf koken of aanschuiven?
Ja, geen verschil.
Nee?
Ik vind het leuk om zelf ook te koken met vrienden en of mensen uit te nodigen om te koken. Ik vind het ook heerlijk om gewoon aan te schuiven. En ik ben dan ook helemaal niet kritisch. Ik weet gewoon als iemand zijn best heeft gedaan, dat is voldoende.
Ja.
Dus ik ben niet zo'n kok die overal kritiek op heeft als die ergens gaat eten.
Maar samen eten vind je wel fijn?
Samen eten is natuurlijk altijd fijn.
Ja.
Weet je, dat is ook in periodes dat het moeilijk gaat voor mensen. Samen eten eet je sowieso meer. Ja.
Ja. En wat maakt jou aan het lachen?
Ja, ik hou van grappige films, leuke films, humor van mijn kinderen soms, eenvoudige dingen die me gelukkig maken. En ook wel natuurlijk als ik mensen zie die dan ineens dingen lekker vinden.
Ja, die opleven.
Ja, daar word ik ook altijd heel vrolijk van. Ja, dus,
dat doe je het voor, hè?
Ja, ja. En ik mag ook wel graag naar Peter Pannenkoek of naar Theo Maassen gaan.
Oh, leuk.
Ja,
Een beetje de harde humor ook.
Ja, dat vind ik, daar hou ik wel van. Ja, het mag best wel een beetje pittig zijn.
Ja. Ja. Dankjewel, Erik-Jan. Voor het leuke gesprek.
Dankjewel, jij ook. Het was superleuk.
Bedankt voor het luisteren naar Andere Kost. Wil je nog meer horen over eten, drinken en gastvrijheid in de zorg? Abonneer dan op deze podcast, zodat je geen aflevering mist. We willen zoveel mogelijk zorgprofessionals bereiken. Je kunt ons daarbij helpen door onze podcast te delen via je socials, door je collega's erover te vertellen of door een review achter te laten in je favoriete podcast-app. Wil je nou concreet aan de slag met het vergroten van de gastvrijheid binnen jouw zorginstelling? Stuur dan een mail naar anderekost@vanhoekel.nl. En let op, Van Hoekel schrijf je met CK. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.